En we gaan het hebben over de gebeurtenissen rond de kruisiging. We hebben net Goede Vrijdag achter de rug en ik werd er net opmerkzaam gemaakt dat het vandaag paas is. Dus ja, we gooien het kerkelijke jaar wellicht een beetje door elkaar, maar ja, dat komt nu eenmaal zo uit. En ook omdat we het hoofdstuk waarin we vorige keer begonnen zijn nogal een lang hoofdstuk is. Dus het zou me verbazen als we daar zelfs vandaag nog doorheen komen. Dus ik denk dat ik volgende keer dan gewoon weer verder ga. Dus we komen daarvoor bij voorbaat excuses. We komen volgende keer pas echt terecht bij de opstanding, bij Pasen. Maar ja, het is maar een kerkelijke kalender, dus we hoeven ons niet te veel aan te storen. Maar de volgende keer, zag ik, is 5 mei en dan is het bevrijdingsdag. Dus dat, dat komt ook wel aardig uit, zou ik zeggen. Je ziet achter het thema of de titel van deze ochtend een tweetje staan. Dat betekent dat we vorige keer een eerste keer daarover nagedacht hebben. Over die gebeurtenissen rond de kruisiging. En ik ga niet, voor degene die er niet waren, ik weet niet precies wie dat zijn, maar voor sommigen weet ik het wel. Die hadden zich ziek gemeld. Maar ik ga niet, alles herhalen. Ik zal wel even kort doornemen waarover we het vorige keer hebben gehad. Ik heb toen al gezegd, het is sowieso een beetje lastig om erin te vallen met dit onderwerp van waar begin je nou precies? En ik heb toen bedacht van ik begin maar gewoon aan het begin van een hoofdstuk en dat was Matteüs 27. Dan heb ik natuurlijk van alles overgeslagen, hè. In Matteüs 26 gaat het over de gevangenneming van Jezus en over Gethsemane. Dat hebben we dus allemaal overgeslagen en we zijn begonnen bij de ochtend van de dag dat Jezus gekruisigd werd. Dat staat ook in Matteüs 27 vers 1. Wat ik even doe, ik heb gewoon de dia's van de vorige keer, die heb ik even gekopieerd en geplakt en even de kopjes erin laten staan om even een indruk te geven of even het geheugen op te frissen van waar we het eigenlijk ook alweer over gehad hebben de vorige keer. Maar Matteüs 27 vangt aan met Jezus die voor Pilatus wordt geleid. En vervolgens, dat zeg ik niet helemaal goed, maar vervolgens vind je dan de geschiedenis van Judas die hem overlevert. En ik heb er de vorige keer al op gewezen dat die geschiedenis van hoe Jezus voor Pilatus wordt geleid, telkens onderbroken wordt. Dat is natuurlijk niet voor niets. En we hebben ook vorige keer gezien dat zo'n onderbreking zoals dat verhaal van Judas eigenlijk een beeld is, ook van onze tijd, waarin inderdaad Judas, Juda, zonder die S, hè, Judas is gewoon de Griekse vorm van Juda, en Juda, Juda, het Joodse volk, wordt terzijde gesteld. En dat heeft alles te maken met die onderbreking, de tijd waarin wij leven, de tussentijd. Jezus voor Pilatus, dan het verhaal van Judas. En dan staat Jezus weer voor Pilatus, of nog steeds voor Pilatus, hè. De droom van de vrouw van Pilatus, ook een onderbreking in die geschiedenis. Dromen in de schrift gaan altijd over, laat ik zeggen, wellicht altijd, dat durf ik niet helemaal met 100% zekerheid te zeggen, maar een droom is een verborgenheid, wordt alleen geopenbaard aan degene die droomt. En de dromen spreken in de schrift dan ook van verborgenheid. En ik heb er vorige keer ook al op gewezen, denk ik. Wat voegt dit vers nou eigenlijk toe aan het hele verhaal? Wat hebben wij eraan om dat te weten dat die vrouw van Pilatus een droom had gehad? Maar het wordt wel even tussendoor vermeld. Dan komt Jezus weer, gaat de geschiedenis weer verder van Jezus voor Pilatus. En dan wordt Jezus bespot en weggeleid. Weet wel, hij krijgt een doornenkroon op zijn hoofd en een scharlakenrode of purperen mantel. Hangt er vanaf uit welke evangelie je het leest. Zijn we de vorige keer ook wat dieper op ingegaan. Ja, en dan komen we aan in vers 32. En daar zijn we vorige keer gebleven. En toen ik dit... een beetje terughaalde van waar we het de vorige keer over gehad hadden. Hè? Recapituleren. Toen dacht ik van nou, ik heb... daar valt zoveel meer over te zeggen dan dat ik eigenlijk gedaan heb. En dat gaan we ook nog eens zien in alle volgende versen die we tegenkomen. De gebeurtenissen die we daar vinden. En er zitten ook nogal wat... discutabele versen en allerlei misverstanden die er over die geschiedenissen zijn. Dus dat vraagt toch wel wat aandacht. Volgens mij heb ik vorige keer niet eens bijvoorbeeld de profetie van Jesaja 53 aangehaald, waarin staat dat Jezus zweeg voor Pilatus. Maar dat vinden we al in Jesaja geprofiteerd. Hij werd als een lam ter slachting geleid. Daar kom ik straks overigens nog wel op terug. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dat vinden we al in Jesaja 53. Maar eigenlijk vinden we in dat hoofdstuk Jesaja 53, ik noem dat nou omdat het een ontzettend bekend hoofdstuk is, vinden we eigenlijk al heel veel verwijzingen naar het lijden en sterven van de Heer. Maar ook van zijn opstanding en de heerlijkheid die daarna zou volgen. Ja, het gaat veel te ver om heel Jesaja 53 daarbij aan te halen. Maar daar zitten nogal wat daar zitten nogal wat verwijzingen in. Ook naar deze geschiedenis en wat hierna gaat volgen. Nou, wat ik nu doe, ik lees eerst even het vervolg. En dan gaan we gewoon weer vers voor vers verder bij vers 32. Bij deze Simon van Cyrene, waar we de vorige keer gebleven waren. En toen zij naar buiten gingen, vonden zij iemand uit Cyrene, Simon genaamd, en zij verplichten hem om zijn kruis op te pakken. En ze komen op een plaats genaamd Gogolta, dat is de zogeheten schedelplaats. Ze geven aan hem zure wijn vermengd met gal te drinken. En hij proeft het en hij wil het niet drinken. En zij kruisen hem en zij verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. En ze gingen daar zitten en ze bewaakten hem. En boven zijn hoofd plaatsen zij opschrift de reden hiervan. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Dan worden samen met hem twee rovers gekruisigd. Eén aan de rechterkant en één aan de linkerkant. En de voorbijgangers lasterden hem en ze schudden hun hoofd en ze zeggen: jij die de tempel sloopt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf. Indien jij de zoon van God bent, daal af van het kruis. Evenzo bespotten hem ook de oversten van de priesters met de schriftgeleerden en de oudsten. En ze zeiden: anderen redt hij, zichzelf kan hij niet redden. Indien hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afdalen en wij zullen hem geloven. Hij heeft vertrouwen op God, laat die hem nu uitredden, indien hij hem wil. Want hij zei: ik ben Gods zoon. En op dezelfde wijze smaden hem ook de rovers die samen met hem gekruisigd worden. En vanaf het 6e uur kwam het duisternis over het gehele land tot het 9e uur. En omstreeks het 9e uur roept Jezus luid om hulp met een luide stem. En hij zegt: Eloi, Eloi, lama, lema. Lema staat hier. Sabachthani, dat is mijn God, waarom liet u mij in de steek? En sommigen van hen die daar staan horen dit en ze zeiden: hij ontbiedt Elia. En onmiddellijk loopt een van hen en hij neemt een spons en hij vult die met zure wijn en hij plaatst er een rietstok omheen en hij gaf hem te drinken. Maar de overigen zeiden: laat gaan, laten we waarnemen of Elia komt om hem te redden. En een ander neemt een lanspunt en hij priemt hem in zijn zijde en er kwam water en bloed uit. En Jezus schreeuwt weer met een luide stem en hij laat de geest gaan. En neem waar, het gordijn van de tempel wordt van boven tot beneden.